En we gaan naar de Efezebrief. En wat is het goed om weer zo bij elkaar te komen en elkaar te ontmoeten. Gisteren ook een ontmoeting met wat broeders waren het alleen. Was natuurlijk ook een onder het mom van een religieuze of levensbeschouwelijke samenkomst, want ja, anders kan je nooit met z'n zevenen bij elkaar komen natuurlijk. Dus, maar we hebben het uitgebreid over het woord gehad en dat is natuurlijk ook goed. Nee, dat haalden we niet. Nee. Maar zeven lijkt me een mooi getal in dat verband. En nou ja, dan heb ik de kinderen niet meegerekend, maar zo gaat het ook in de schrift. Hè. Vrouwen en kinderen rekenen gewoon niet mee. Ze tellen wel mee, maar we rekenen ze niet mee. Ja, dus als er nog boa's komen, dan ik weet niet of zij ook zo rekenen. Maar ja, er gebeurt zoveel in de wereld en daar hebben we het natuurlijk ook over gehad. En er zijn ook zoveel mogelijke scenario's van de dingen die aanstaande zijn, die wij verwachten op basis van de schrift. Hè. Ook daar in de weg er naartoe, wat in de schrift staat is natuurlijk in beton gegoten, hè, op schrift gesteld. Maar daar zijn natuurlijk wel wat openingen voor jou. Hoe gaan die scenario's allemaal vervuld worden? Wat is de weg er naartoe? En ja, het is altijd wel goed om daarover na te denken en om daar eens over te speculeren. Maar dan, het is natuurlijk uiteindelijk het beste om naar dat woord te gaan, want dat staat vast en dat geeft ons ook vastigheid. En daar hebben we het de vorige keer over gehad, toen we het hadden over Efeze 4. Toen hebben we de verzen 11 tot en met 16 besproken en die... Laat ik die verzen nog een keer lezen voor degenen die er toen niet waren. Om even bepaald te worden bij het verband waar we straks verder gaan in vers 17. Maar ook voor de anderen en natuurlijk voor mijzelf. Om even het geheugen op te frissen en de sfeer weer even te proeven van ja, waar waren we ook alweer in die Efezebrief. Want we zijn in hoofdstuk 4 inmiddels, dus er is al een... We hebben al het grootste gedeelte van de brief al gehad. We zijn dik over de helft. Maar er komt nog een en ander aan wat we gaan bespreken. Geweldige brief is het natuurlijk. Misschien moet ik ook eens een overzichtje maken van wat we tot nu toe hebben besproken. Dat we daar even aan refereren. Dat heb ik nu niet gedaan, maar wellicht een volgende keer. In ieder geval, de vorige keer hebben we vanaf vers 11 besproken. Dus die versen die lezen we nu even door. En hij geeft zowel de apostelen als de profeten en evangelisten en de herders en leraren voor het op orde brengen van de heiligen, voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen de eenheid van het geloof en het besef van de Zoon van God zullen bereiken. De volwassen man, het formaat van de postuur van de volheid van de Christus. Laat ik dit er nog kort over zeggen. We hebben het vorige keer gehad en ook hier in deze verse vrij uitgebreid, maar ook 1 Korinthe 13 iets minder uitgebreid. Dat God functies en gaven heeft gegeven in het begin, de beginfase van de Ecclesia. Wat Paulus ook in 1 Korinthe 13 ook hier nog noemde. Kinderlijke fase, ofwel de fase van een onmondige. En die Ecclesia zou tot een fase van volwassenheid komen. En dat is niet het moment dat we naar de hemel gaan, of hoe je dat ook wilt zeggen. Dat is een moment hier op aarde waarin de Ecclesia de beschikking zou hebben, dan zeg ik het even met mijn eigen woorden, tot het complete woord van God. Want Paulus is degene die het woord completeerde. En oftewel, ja, dat staat hier allemaal, totdat hij de status van een volwassen man had bereikt. En ook het besef van de Zoon van God. Dus wat de Zoon van God zich beseft, dat heeft hij allemaal bekendgemaakt. En dat is voor iedere gelovige, is dat available, wil ik zeggen, maar dat is Engels. Beschikbaar, zo, zeg het maar. Straks moet ik nog een tabletje hiernaast hebben met Google Translate. Ja, we hebben zoveel over Trump gehad en gisteren en over dat soort Great Reset, weet ik veel allemaal. Dus laat ik het daar maar aan weten. Maar de Ecclesia zou komen tot de status van een volwassen man, het besef van de Zoon van God, het formaat van het postuur van de volheid van de Christus. Dus de Christus zou tot volheid zijn gekomen en dat, dat alles wat hij zich beseft, heeft hij bekendgemaakt via de apostel Paulus. Opdat wij niet meer onmondig zullen zijn en op en neer golven en rondgedragen worden of rondgeslingerd worden door iedere wind van onderwijzing. Zie je dat het gaat over een tijd hier op aarde en niet over in de hemel, want in de hemel zijn we sowieso niet meer onmondig, golven we niet meer op en neer en worden we niet rondgeslingerd door iedere wind van onderwijzing. Dat is een situatie hier op aarde. En natuurlijk gaat dit in de eerste plaats over religieuze leer, religieus onderwijs, waar je allerlei hypes hebt. Dan moeten we die kant op en dan die kant, maar ook theologische bolwerken van leringen die gedoseerd worden op universiteiten met theologische titels enzovoorts. Ik ga er geen voorbeelden van noemen. Heb ik vorige keer gedaan. En als ik zo het kringetje rondkijk, dan kennen jullie die ook allemaal. Maar dit gaat natuurlijk ook, dat op en neer golven, dat heen en weer geslingerd worden. Nou, dat zien we ook gewoon in de wereld om ons heen. Dan wordt er weer dit gezegd, geleerd, hè, want het wordt onderwezen. In de media in de media, om het even samen te vatten. Het wordt onderwezen, het wordt geleerd en je wordt er door op en neer gegolfd en heen en weer geslingerd. In de willekeur van mensen, breek me de bek niet open. In sluwheid, ik heb vorige keer laten zien hoe dit woord in de schrift gebruikt wordt voor de slang onder andere, die Eva verleiden. Met het oog op de methodiek van de dwaling. Ik had het net over theologische bolwerken en wat gedoseerd wordt aan universiteiten. Maar het is gemethodiseerd, gesystematiseerd. Het is op schrift gesteld en het is een hele lering. Leringen. Maar ook de dwaling zoals we dat gewoon als we de tv aanzetten of inloggen op social media. Ook die dwaling zit systematiek achter. Er zit een gedachte achter, het is sluwheid, het is misleiding. En je wordt gewoon bedonderd waar je bij staat. Maar, nou zit ik natuurlijk op die vers in te gaan, maar de boodschap van Paulus is: God gaf apostelen, profeten, herders, evangelisten, leraren, totdat bij de Ecclesia een bepaalde status zou bereiken. Opdat, hè? Het heeft een reden. Opdat we niet meer onmondig zijn enzovoort. Maar, dat we dus niet heen en weer geslingerd worden en op en neer golven. Maar dat wij waarheidsgetrouw zijn, in liefde, zullen groeien tot hem de alles. Hij is ons alles, die het hoofd is, Christus. En aan hem ontleent het gehele lichaam de groei van het lichaam tot opbouw van zichzelf in liefde. En hoe doet hij dat? Dat staat in de tussenzin, daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Aan hem ontleent het gehele lichaam dat onderling samen verbonden en verenigd wordt door elk contact van de voorziening naar de inwerking van de maat van ieders deel. Dus iedereen draagt daar zijn steentje aan bij om die andere beeldspraak uit de Efezebrief te gebruiken. En hij is degene die zorgt voor de groei van het lichaam, maar dat doet hij doordat hij ons met elkaar in contact brengt. Letterlijk staat daar het woord aanraking, hap, in ieder geval iets met een woord waar ons woord haptonomie van afgeleid is. Nou, dat waren de versen van de vorige keer. En nu schakel ik weer over naar het interlineair programma. Is dit voor iedereen leesbaar of moet het iets groter? Ik doe één keer plus en dan voor de zekerheid. Dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer, dat jullie niet meer wandelen zoals ook de natie wandelen in de zinloosheid van hun denken. Kijk, het voorgaande gedeelte dat ging over de verhoudingen onderling in de Ecclesia. En waar Paulus het nu over gaat hebben, is over de verhouding van de gelovigen tot, ja, tot de natie. En hij had al gezegd tegen die Efeziërs, om het dan maar zo te noemen, dat het was eigenlijk een rondzendbrief. Daar hebben we het dus ook over gehad. Maar hij had al gezegd, en jullie, hoofdstuk 2 is dit, jullie die dood zijn in jullie misstappen en zonden, waarin jullie eens wandelden in overeenstemming met de aion van deze wereld, hè, deze boze aion, in overeenstemming met de overste van de macht of autoriteit van de lucht, van de geest, die nu inwerkt in de zonen van de ongezeggelijkheid. Nou, dat is een hele mond vol, maar in ieder geval wandelden zij ooit eens in overeenstemming met deze boze aion, waar de overste van de macht van de lucht regeert en van de geest die nu inwerkt. En dat is dus niet de geest waar wij mee verzegeld zijn. Nee, dat is de geest van deze aion, de god van deze aion. Onder wie ook wij allen eens verkeerden in de begeerte van ons vlees. En wij deden de wilsbeschikkingen van het vlees en van de denkwijze. En wij waren van nature, zoals ook de overige, kinderen van de boosheid. Dat was de positie die zij hadden. Voor mijn part, die wij hadden. En nu gaat Paulus, die gaat daar nog even op terugblikken in hoofdstuk 4 vers 1. En dan gaat hij laten zien in dit gedeelte de contrasten tussen de, ja, dan zeg ik het heel kort, tussen de oude en de nieuwe mens. En die oude mens, die is weggedaan, die is dood, daar zouden wij niet meer mee rekenen. Ja, en die is compleet nieuw geworden. Hè? Zoals Paulus het in 2 Korinthe 5 zegt, het oude is voorbij gegaan. Hoe zegt hij dat? Ziet, het nieuwe is gekomen of zoiets. Nou, daar gaat dit gedeelte ook over. En hij zegt, dit zeg ik dan en betuig ik in de Heer, dat jullie niet meer te wandelen, of niet meer wandelen, zoals ook de natie wandelen. En wat noemt hij dan het eerste? In de zinloosheid van hun denken. Hij zegt niet, hij begint niet over hoererij en ontucht en diefstal. Nou, noem het allemaal maar op. Hè. Dat is een eindeloze rij natuurlijk. Zinloosheid van denken noemt hij als eerste. Dus MBG zegt ijdelheid. De ijdelheid huns gemoeds, zegt de Statenvertaling. Dus dat denken van de natieën is leeg. En dat komt omdat zij God niet kennen en erkennen. He, want dat lezen we al in Spreuken en in de Psalmen. De vrees, het ontzag, het rekening houden met Yahweh, met God, is het begin van wijsheid, van wetenschap en nogal een aantal dingen. Want het is niet, dat kom je nogal eens tegen. Maar daar begint dus echte wijsheid. Dus oh, ja, de schrift zegt dus ook dat als je God niet kent, dan ja, dan lopen al je redeneringen op niets uit. Dus het begint niet met handelen en doen, het begint met denken. Want wat een mens denkt, van daaruit handelt hij ook. En dus de natie wandelen in de zinloosheid van hun denken. En dan zegt hij in het vervolg, ja, maar jullie leerden de Christus kennen. Dus dat is compleet veranderd. Maar ik lees even verder, want het gaat ook nog verder. De zinloosheid van hun denken, dat denken is leeg, zinloos, heeft geen inhoud. Die verduisterd zijn in hun denkwijze. Licht is dus uit, is donker. Ze zien ook niks, dus ze tasten maar wat rond. Hè. Dat is natuurlijk het idee. Nou ja, dan zeg ik, we hadden het net over de tv aanzetten. Dan zeg ik, ja, zet de tv maar aan, dan weet je waar het over gaat. Vervreemd van het leven van God. Vervreemd van het leven van God. Vanwege de onwetendheid die in en is. Het gaat ook over weten, hier dus niet weten. Vanwege de verstening, de verharding van hun hart. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat degenen die de brieven van Paulus een beetje kennen, denken van dit lijkt al heel erg op Romeinen 1. Dus daar ga ik ook even naartoe. Want daar wordt dat ook gezegd. Dit gaat ook over de natiën. Want terwijl zij God kennen. Ja, ik kan nu niet heel Romeinen 1 bespreken. Maar de schrift zegt dat elk mens vanuit deze schepping kan weten dat er een God is. Zijn vanuit de zienlijke dingen, staat er, kun je weten dat er een onzienlijk is. Of dat het onzienlijke er is. Want terwijl zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Dit gaat trouwens ook over religie. Maar de Bijbel veegt dat gewoon vaak op één hoop. Want zoveel verschil zit daar echt niet tussen. Er zit eigenlijk helemaal geen verschil tussen. Terwijl zij God kennen, verheerlijken of danken zij hem niet als God. Maar zij werden zinloos gemaakt in hun redeneringen. En hun onintelligente hart wordt duister gemaakt. Het licht gaat uit. Ze hebben God niet verheerlijkt of gedankt als God. Dus en daar gaat de rest van Romeinen ook over. Dat God de wereld heeft overgegeven, staat er letterlijk. God zegt, als jullie, als jullie mij niet verheerlijken of danken, terwijl jullie mij wel kennen en kunnen kennen, nou, dan gaat het licht uit. En dan geef ik jullie over in je eigen duisternis, in je eigen onwetendheid, in je eigen begeerten. Dat staat tot 3 keer toe in Romeinen 1. Overgegeven in hun eigen begeerten. En de rest van Romeinen 1 laat zien wat de symptomen zijn van een schepping die haar schepper loslaat. Het wordt geschilderd als de vrouw die de man niet meer erkent en herkent. Nou. Maar dat is een onderwerp op zich daar. Maar het is in ieder geval duisternis. Ze zijn verduisterd in hun denkwijze. Ik ben nu weer terug in Efeze 4. Vervreemd van het leven van God. Nou, daar had Paulus het al over gehad. Ik ga nu niet weer terug. Maar dat is Efeze 2 vers 12, 13 ongeveer denk ik. Hè. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Zonder hoop en zonder God in deze wereld. En dat is vanwege onwetendheid en vanwege verharding. De verharding van hun hart. En onwetendheid, dat zijn de agnosten. Hè? Agnoian staat er in het Grieks. Daar komt ons woord agnosten nog vandaan. Maar het tegenovergestelde van dit woord is metanoia. Dat is je bezinnen. En de schrift roept dan ook op... dat men zich, dat we ons zouden bezinnen. De dingen zouden bedenken.
Eerder, nog wel aan. Ik vind ontkennen en onweten vind ik wel een groot verschil eigenlijk. Ontkennen is inderdaad uit jezelf, en onweten.
Ja, on is niet. En dat, kijk, on is niet, hè. On in de zin van niet en kennen in de zin van kennen of weten. Nee, er staat niet ontkennen, maar er staat on plus kennen. Dat is de, hoe zeg je dat? Dat is de woordopbouw van dit woord als je het uit elkaar, als je het splitst. Dus er staat niet letterlijk dat het ontkennen betekent, of maar niet kennen. En dat is natuurlijk wel.
Zo ben je al geconditioneerd dat je dan ontkennen leest.
Ja. Maar daarvoor komen we bij elkaar, Leon. Maar nou, in ieder geval, hè. Je zit in ieder geval op te letten. Laten we het daar maar op houden. Ja, absoluut. Maar ik had nog gevraagd of ik hem groter moest zetten natuurlijk. Maar dat hoeft dus niet. Toch niet. Zij zijn afgestompt. en geven zichzelf over aan losbandigheid in het bedrijven van elke onreinheid en hebzucht. Dit gaat nog steeds over de natiën. Dat wordt afgestompt, in de MBG verdoofd. Oh. Dat zie je hier. Dat is wel leuk. In het Engels be past feeling. Dus voorbij gevoel. Het gevoel voorbij. Dan ben je dus afgestompt, zou je kunnen zeggen. Maar ook verdoofd. De schrift spreekt ook van dat het geweten dichtgeschroeid wordt. Als je dat maar weg blijft stoppen, dan verliest het ook de functie. Als je dingen maar weg blijft stoppen. En de NCV, die hebben ook een interlineair, die leg ik er vaak naast. Die heeft hier bij de woordopbouw, hier staat vanaf plus kwijnen, maar zij hebben vanaf plus voelen. Dus je bent weg van het gevoel, zeg maar. Nou ja, dat is natuurlijk verdoofd, maar afgestompt is ook... Zo zou je het ook kunnen zeggen. Maar ze zijn dus verdoofd of afgestompt. En ze geven zichzelf over aan losbandigheid. Dit gaat denk ik in de eerste plaats over seksualiteit. Tenminste, dat is het eerste wat bij mij opkomt. Losbandigheid, hè, dus seks zonder band. In het bedrijven van elke onreinheid in hebzucht. En hebzucht is dat je meer wil, meer hebben. Kijk, de woordopbouw van dit woord. Meer plus hebben. Dus meer willen, meer hebben. De gierigheid. De Statenvertaling vertaalt dit woord vaak met gierigheid. Maar dan denken wij weer vaak aan geld. Hè? Maar het gaat niet alleen maar om geld. Het gaat gewoon om meer willen hebben. Omdat als je leeg bent en als het duister is... het enige wat je dan kan doen is het verdoven. En dat werkt niet, dus wil je altijd meer. En maar blijven verdoven. Want je hebt een leegte en die vul je niet op. Dus dan kun je blijven verdoven, blijven... maar meer dan we zeggen wel dat het oog niet verzadigd raakt. Nou, dat dus. In die richting. Maar nu volgt wat leegte en duisternis. Dus van de binnenkant, vanuit het denken. De zinloosheid van het denken verduistert in het hart. Wat dat in de praktijk dus uitwerkt. Daar gaat dit over. Ze zijn afgestompt, geven zichzelf over aan losbandigheid. In het bedrijven van elke onreinheid in hebzucht. Ik was net even in Romeinen 1. Maar in Romeinen 1 gaat het ook over deze dingen. Ja, dit is natuurlijk, het zijn niet de meest, hoe zeg je dat, vreugdevolle verzen om te lezen. Maar ik heb altijd zoiets van, ja, als je deze verzen leest, dan moet je eigenlijk nog eens teruggaan en bedenken, dit gaat over de natie. Maar kijk, Paulus zegt in het volgende vers, maar jullie leren, daar kom ik straks wel op. Gij geheel anders, zegt de MBG dan. Maar jullie niet zo. Dus wij niet zo. Dus je zou terug moeten gaan. En dan zou je dat zou je met Romeinen 1 ook eens moeten doen. En dan dit lezen. En dan precies het tegenovergestelde elke keer bedenken. De natiën, zoals hier beschreven staat, maar wij niet zo. Wij namelijk, wij zijn niet. Ons denken is gevuld. Het is zinvol. In plaats zij zinloos, wij zinvol. Ons denken is gevuld. Zij zijn verduisterd. In ons hart heeft God geschenen, schijnt God met zijn licht. Namelijk met zijn woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Ja, hij schijnt met zijn licht in ons hart. Dus ons hart is verlicht. Zij zijn vervreemd van het leven God. Wij hebben deel aan het leven van God. Dat leven heeft hij ons gegeven. De natie zijn onwetend. Wij kennen hem. Wij groeien op in besef van hem. Zij hebben een versteend, een verhard hart. Wij hebben een hart waarin zijn woord geschreven is. Dus wat zacht is. Hè? Een zacht gemoed is een gemoed waarin God zijn woord kan schrijven. Hè? Als het hard is, dan kan daar niet in geschreven worden. Dat is natuurlijk beeldspraak, maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ons hart is ontvankelijk gemaakt. Het is allemaal zijn werk, maar dit is wat de positie van de natiën, en het tegenovergestelde zou natuurlijk veel meer over kunnen vertellen, ook naar aanleiding van Romeinen 1, maar leg die versen gewoon, als je dat soort versen leest, ja, dat is de ene kant van de medaille natuurlijk. De andere kant, die zouden wij, juist daar zouden we elkaar natuurlijk ook op wijzen. Zij zijn afgestompt en verdoofd. Wij niet. Wij zijn wakker, alert. Zij losbandigheid. Nou, wij hebben de eenheid van de geest in de samenbinding, de band van de vrede. Wat was dat? Dat was het begin van Efeze 4, de eerste verse. Nou ja, onreinheid en hebzucht. Hij heeft ons gereinigd en. Hij geeft ons alles wat we nodig hebben. Dus wij hoeven niet meer te hebben. Wij hebben alles ontvangen wat we nodig hebben. En hij geeft ons wat we nodig hebben. Nou, dat is toch geweldig om die verse, om de medaille even om te draaien en het licht daarop te laten schijnen. Maar jullie niet zo, jullie leerden Christus kennen. Ja, hier zegt de MBG, maar gij geheel anders. Dat is dus geheel anders vertaald. En niet zo goed, maar ik zeg dat even omdat dat vers vaak wordt gebruikt om gelovigen erop te wijzen dat ze zich toch wel beter moeten gedragen dan die ander. Maar Paulus doet geen beroep op de mens, Paulus wijst op hem. Ja, en omdat wij hem kennen, hè, het gaat weer over kennen of leren, daardoor is ons hart verlicht, zijn wij niet verduisterd in het hart, zijn we niet zinloos in ons denken. Want hij vult ons, we hebben deel aan zijn leven. En Paulus wijst dus op wat wij, op wat zij, hè, aan degene aan wie hij schrijft, maar ook wij natuurlijk, aan wat wij geleerd hebben. En niet op wat wij moeten doen, maar op wat wij geleerd hebben. Zij leerden de Christus. Jullie echter niet zo, jullie leerden de Christus. Dat staat er letterlijk. Dus wij, de Christus maakt zich via Paulus bekend. En wij leerden de Christus. Natuurlijk dat hij ons hoofd is, maar de Christus is ook vaak de benaming voor hoofd en lichaam. Voor het geheel. Dus wij leerden ook onze positie in hem. Daar gaat het ook over, daar gaat deze brief over. De NCV heeft hier maar jullie leren de Christus zo niet. Ik vind het een beetje lastig voor hoe moet dat nou vertaald worden. Jullie echter niet zo, jullie leren de Christus. Volgens mij is dat wat er precies staat. Maar de gedachte is in ieder geval duidelijk. Hè? Het is ook het contrast tussen de natiën en ons, wij die delen, de Ecclesia, het lichaam van Christus, wij die delen in zijn positie. Zij waren zinloos, verduisterd in hun denken, onwetend, maar nu kenden ze hem. Nu kennen ze hem. Uitzicht, hoop, licht, zin, enzovoort. Aangezien jullie hem horen en in hem werden onderwezen, zoals in Jezus de waarheid is. Wat er niet staat, is dat Paulus zegt, aangezien jullie over hem horen. Ze hadden wel over hem gehoord, via Paulus, maar ja, wat Paulus letterlijk zegt, jullie horen hem. Christus maakt zich bekend via Paulus, en wanneer wij Paulus horen, dan horen wij hem. Zo staat het er. En ik haal dan altijd het vers in Galaten aan, waar Paulus zegt van ja, dat hij niet te raden gegaan was bij vlees en bloed enzovoort. Nee, dat hij vanaf de baarmoeder, vanaf de moederschoot was afgezonderd. En wanneer het God behaagd heeft zijn zoon in mij te openbaren enzovoort. Toen ging hij naar Arabië enzovoort. Maar God behaagde het op een zeker moment zijn zoon in Paulus te openbaren. Zo sterk staat dat daar. God openbaart zijn zoon in Paulus. En als we dus Paulus horen, als we Paulus lezen, dan horen we hem. aangezien jullie hem horen en in hem werden onderwezen. Zoals in Jezus de waarheid is. Ja, ze hadden Christus Jezus zelf gehoord en waren in hem onderwezen. En in hem is de waarheid. Dat jullie, wat jullie vroegere gedrag betreft, de oude mens, wegdoen. Die verdorven is naar de begeerten van de verleiding. Ja, dat gaf ik in het begin al even aan. Het gaat hier over de oude mens en de nieuwe mens. En wat Paulus niet zegt, er is een enorme strijd tussen die oude en die nieuwe mens. En we moeten die oude mens bestrijden. Hij zegt, ja, was vroeger, dat is vroeger gedrag. Hij zegt, dat doe je gewoon weg. En dit woord wegdoen, ja, dat is leuk. De MBG zegt afleggen. En dat is natuurlijk ook wat met een dode gedaan wordt. Die wordt afgelegd. Maar in de zin van uittrekken, de woordopbouw van af plus plaatsen. En in andere vertalingen wordt dit ook vertaald met uitdoen. De Statenvertaling zegt ook afleggen. Maar gewoon wegdoen. Vroeger, het is vroeger gedrag, het is oud, het past niet meer, dus we doen het uit als een jas. Paulus is daar echt heel laconiek over. Ik weet wel dat het altijd, nou, bijna altijd heel anders wordt voorgesteld. Van ja, maar dit is allemaal nog zo moeilijk. En kom maar een cursus volgen en weet ik veel allemaal. En een strijd tot onze dood tegen de zonde en de oude mens. Nou, dat is niet wat Paulus zegt. Paulus zegt, dus de oude mens is dood, mij afgerekend. Trek het maar uit, gooi die jas maar weg en trek die nieuwe aan. Dat
is achterhaald.
Ja, het is achterhaald, het is over de datum ook, het is allemaal, het is voorbij. Ziet het oude is voorbij gegaan, ziet het nieuwe is gekomen, 2 Korinther 5. En ik zou talloze voorbeelden kunnen noemen. En misschien doe ik dat ook nog wel. Maar hier gaat het over de oude mens ten opzichte van de nieuwe mens. Ik heb 2 vers 15 erbij staan, waarom heb ik dat erbij staan? Oh ja, ja. Ja, nou laat ik daar maar even naartoe gaan. Ik geef even wat verwijzingen. Efeze 2 vers 15. Dit is dus wat we al besproken hebben. Hè? Hij doet de wet van de voorschriften die uit officiële besluiten bestaat er niet. Opdat hij in zichzelf, in hem, in Christus, de opgewekte, terwijl hij vrede maakt. Dat is dus ook één maken, verzoenen. De twee, Jood en Heiden, tot één nieuwe mens zou scheppen. Hier gaat het dus, in deze brief ging het al over de nieuwe mens. Dus dat hebben we besproken. Ik ga nog even naar Romeinen 6. Romeinen 6. Indien wij samengeplant zijn in de gelijkenis van zijn dood. Paulus is hier logisch aan het redeneren. In de Statenvertaling staat, indien wij één plant zijn geworden in de gelijkenis van zijn dood. Wij zijn met, de schrift noemt diverse metaforen, hè, bijvoorbeeld één lichaam. Maar ook één plant, één organisme. We zijn, de woordopbouw hier is samengesproten, samen gegroeid. Dus we zijn één met hem, één plant, samen geplant en het één, samen. Als wij nou zijn samengeplant in de gelijkenis van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Dus wij zijn, als het één waar is, is het ander ook waar. En dat is gewoon de conclusie die Paulus stelt. We delen in zijn positie, in alles. In zijn dood, dan zullen het ook zijn in de gelijkenis van zijn opstanding. Want wij weten dit. Dat onze oude mens, mede, ook weer samen, hè, letterlijk, samen gekruisigd. Dat onze oude mens samen mede gekruisigd werd. Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zal worden. Ons lichaam is met betrekking, we hebben nog een lichaam, maar ons lichaam met betrekking tot de zonde is het voorbij. Teniet gedaan, hè. Zoals ooit, dit woord wordt ook gebruikt in 1 Korinther 15 vers 26, waar staat dat de dood uiteindelijk teniet gedaan zal worden. Nou, onze oude mens is al teniet gedaan. En als de dood straks teniet gedaan is, dan is er geen dood meer. En dan leven alle. En bij ons, onze oude mens is al teniet gedaan. Dus die oude mens is er gewoon niet meer. Daar wordt niet meer mee gerekend. Zo wordt ons tot voorgehouden. En wij geen slaaf meer voor de zonde zouden zijn. En we zijn dus geen slaaf, eigendom, lijfeigenen meer van die zonde. Want we zijn slaaf van hem. En de Bijbel zegt, je kunt geen twee heren dienen. Staat er dan vertaald. Maar het staat, je kunt niet van twee heren slaaf zijn. Het is of de een of de ander. Nou, dat zegt Paulus hier ook. Dit gedeelte gaat nog verder. Maar laat ik dan Colossense 3 tenslotte er nog bij pakken. Hier zegt hij het ook zo laconiek, zo makkelijk. Liggen niet tegen elkaar. Omdat jullie de oude mens, ja, afstropen staat hier dan. Vanaf plus uit plus slippen. He, dus je, ook de MBG zegt hier ook weer afleggen. Maar dit gaat hier echt over iets uittrekken gewoon. Liggen niet tegen elkaar omdat jullie de oude mens uittrekken. Afstropen in de zin van uitdoen, weghalen, weg ermee. Samen met zijn praktijken. Dus dat wat die oude mens in de praktijk allemaal uitwerkt, trek het uit. En jullie de jonge of de nieuwe aantrekken. Zie je, het ene jas uit, het andere jasje aan. Dat is de vergelijking die Paulus hier maakt. Die vernieuwd is tot besef. Die wordt vernieuwd in het denken tot besef. Ja, ik kan niet op al die woorden hier ingaan, want dat doen we wel weer een keer als we de tijd krijgen om de Colossensebrief nog eens te bespreken. Ja, en die is in overeenstemming met het beeld, de afbeelding van degene die hem schept. Nou, daar laat ik maar teruggaan naar Efeze 4, want dat zijn we uiteindelijk aan het bespreken natuurlijk. Dat jullie wat jullie vroegere gedrag betreft, de oude mens wegdoen, afleggen, uitdoen, die verdorven is naar de begeerte van de verleiding. Ja, want dat heeft allemaal met bederf te maken. Die oude mens is dood, verdorven. Want die oude mens zou je ook kunnen zeggen, dat zijn wij in Adam. Maar de nieuwe mens, die is jong, die is nieuw, die is fris, die leeft, die heeft leven ontvangen. Het leven van de laatste Adam. Ooit zal heel de schepping dat ontvangen. 1 Korinthe 15 vers 22. Maar wij hebben dat leven al ontvangen. Dus dat oude, weg ermee. En dat jullie verjongd worden, vernieuwd worden. Dat jullie verjongd worden in de geest van jullie denken. Zijn jullie al jong van geest? Dat zegt men toch wel eens. Ja, het gaat niet om leeftijd. Het gaat over dat je jong in geest bent. Nou, wij worden dus verjongd. Die nieuwe mens wordt verjongd in de geest van het denken. Het denken wordt vernieuwd. Waar de oude mens gevoed wordt door onderhevig is aan bederf. En het een aflopende zaak is. Die nieuwe mens die wordt verjongd. Dus ook al word je 100 en ga je steeds krommen lopen en dan gaat het allemaal steeds moeilijk. De geest wordt verjongd. Wordt telkens verfrist. In de geest van jullie denken. De oude mens bederft en verderft en de nieuwe wordt verjongd. Jullie kennen allemaal dit vers, maar ook daar 2 Korinthe 4 vers 16 is dat. Daarom worden wij niet moedeloos. Nou, ik ga het even het verband voorbij, maar ook al wordt onze uiterlijke mens aangetast. Nou, dat zien jullie om jullie heen. Ja, jullie zitten nu allemaal naar mij te kijken, maar zelfs ik heb daar al wat last van hier en daar. Maar ja, daar worden we dagelijks mee geconfronteerd. Die oude mens, de uiterlijke mens, die wordt aangetast. Niettemin wordt onze innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd, verjongd. Die blijft fris. En dat is ook, het licht schijnt in onze harten. Wij kennen hem en we voeden ons met zijn woord. Dus we ontvangen dagelijks zijn voedsel en zijn leven. Die oude mens die is in Adam. En ja, dat loopt niet goed af. Maar die nieuwe mensen in Christus zijn we een nieuwe schepping. Een nieuw leven. Ja, dat weten. En ook weten dat natuurlijk dat het deel is straks van de hele schepping. Dat verjongt en dat verfrist het denken. En dan blijf je dus jong van geest. Toch, Therese?
Ja.
Ja, Therese zegt dat nogal eens tegen me. Dus, ik, als ik dit soort dingen overdenk en bestudeer, en ik bereid het meestal even voor natuurlijk, dan zit ik allemaal tekstverwijzingen op te schrijven. En ja, dat zijn dan van die schriftplaatsen, daar kunnen we niet te uitgebreid in gaan, maar ik wil ze wel noemen en ook laten zien. Romeinen 12, vers 2 bijvoorbeeld. Maar ook dan weer het verband waar dit in staat. Hè. Wordt niet gevormd naar deze aion. Deze aion is boos. In de aion golft het op en neer. En word je heen en weer geslingerd. Maar wij hebben zijn woord. Wordt niet gevormd. Dat is een... dat is een middenvorm. Nou, de vorm doet er niets van. Maar wordt niet gevormd naar de aion. Dat kan zowel actief als passief zijn. Maar wordt omgevormd. Ook weer zo'n middenvorm. Wordt omgevormd in de vernieuwing van jullie denken. Wat moet je doen om je te laten vormen naar deze aion? Nou, helemaal niets. Gewoon de tv aanzetten en in je luie stoel gaan zitten. Het allemaal over je heen laten komen. Dan krijg je over je heen wat deze aion allemaal bezighoudt. En daar word je dus heel makkelijk in meegezogen. En op en heen en weer geslingerd. En op en neer gegolfd. Maar Paulus zegt, wordt niet gevormd naar deze aion. Maar wordt omgevormd in de vernieuwing van jullie denken. Deze aion is boos, maar deze aion die wordt ook beëindigd, voleindigd. Dat duurt niet lang meer. En wij leven weliswaar in deze aion, maar wij staan eigenlijk al met één been in de toekomende aionen. Wij hebben dat leven van die toekomende aionen ontvangen. En dat aionische leven, dat hebben wij nu al. En dat zou ook ons denken bepalen. Dus word niet omgevormd naar deze aion, maar word omgevormd in de vernieuwing. Ook weer hier de vernieuwing van jullie denken. Om te toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volmaakt. Nou, enzovoorts. Dat jullie verjongd worden in de geest van jullie denken. En de nieuwe mens aantrekken. Ook hier staat het dus. Gewoon als een kleed. Aankleden. Aantrekken. Dus de oude mens. Die jas past ons niet meer. Hè? Die is een paar maatjes te klein. Dus dan koop je normaal een nieuwe. Maar wij krijgen hem. We hebben hem ontvangen. Dus dan trekken wij die aan. En de nieuwe mens aantrekken. De oude mens wegdoen, de nieuwe mens aantrekken, die in overeenstemming met God geschapen wordt. In rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. Ja, wij zijn... volgens mij is dat Petrus, die spreekt over der goddelijke natuur deelachtig, maar dat is de Statenvertaling wat ik nu citeer. Dus wij hebben het leven van God ontvangen. De nieuwe mens, het leven van Christus. Leven dat hij geeft, onvergankelijk. Die in overeenstemming met God geschapen wordt in de rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. Ja, want die nieuwe mens die is onvergankelijk en die is gericht op de waarheid. Die wordt ook gevoed door de waarheid. En de waarheid, dat is wat rechtvaardig is, recht is. En rechtschapenheid, ja, dat betekent zoiets als dat het iemand die rechtschapen is, die is uit één stuk. Hè? Die heeft geen dubbele agenda's. Nou, dat is de waarheid natuurlijk ook. De waarheid is één, die is uniek. In tegenstelling tot de leugen, daar zijn er heel veel van natuurlijk. Maar het vlees, dat geeft verdeeldheid, maar de waarheid geeft rechtvaardigheid en rechtschapenheid. En Paulus, hij zegt dit allemaal, dat heb ik nu niet eens vermeld, maar ja, we zijn ooit, dat is al een keer of twee geleden, twee, drie studies geleden, toen waren we in 4 vers 1. Dus dat is ditzelfde hoofdstuk. Maar daar sprak hij over dat wij zouden wandelen waardig aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Dus, en dan schildert hij het de positie van de natiën en de oude mens. En daar tegenover zet hij de nieuwe mens. En we zouden in overeenstemming daarmee wandelen. Overeenstemming met je positie. Je bent gekleed voor de gelegenheid. Je trekt het juiste jasje aan. En Paulus is er echt, ja, ik zeg het nogmaals, heel laconiek over. Oude mens, jasje uit. Nieuwe mens, jasje aan. En het gedrag dat bij die nieuwe mens past, ja, dat jasje zouden wij dus ook aantrekken. Doe daarom de leugen weg. Want wij zijn naar God geschapen in rechtvaardigheid en rechtschapenheid van de waarheid. Doe daarom de leugen weg. Ja, want dat past niet. En spreek de waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Ja, ik zou eigenlijk niet eens weten wat ik hier aan toe moet lichten. Toch, wij zijn gered in de waarheid, we staan in de waarheid, wij kennen Gods waarheid. Ja, dus doe daarom de leugen weg. En spreek waarheid, ieder met zijn naaste. Want wij zijn leden van elkaar. Kijk, Paulus die gaat hier niet zeggen van wat we dus niet meer mogen doen. Wat hij elke keer gaat zeggen is dat we het negatieve zouden negeren. En negeren, dat woord negatief en negeren heeft natuurlijk ook alles met elkaar te maken. Het negatieve negeren. Want dat wat negatief is, zouden we negeren. En Paulus zegt dus elke keer, niet van je mag niet liegen, maar hij geeft daar meteen het alternatief bij. Dat waar we ons wel op zouden richten. Doe daarom de leugen weg, spreek waarheid. En wanneer je de waarheid spreekt, dan spreek je automatisch al geen leugen. Dus dat is niet van je mag niet liegen, nee, spreek de waarheid. Dan doe je de leugen weg. Dat is eigenlijk, want dat de leugen is dat oude jasje en de nieuwe jas die hebben we nu aan. We zijn een nieuwe mens en die spreekt waarheid. Dat is natuurlijk in de eerste plaats het spreken van Gods woord en van van wat hij tot stand brengt. Ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Ja, dat is wel duidelijk toch? Wij zijn één, dat was ook het begin van het hoofdstuk, één geest, één lichaam, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen die daar is, boven allen, door allen en in allen. Dus wij zijn elkaars naasten, elkaars leden van het lichaam, dus spreek waarheid, wijs elkaar op de waarheid, ieder met zijn naasten. En de leugen ook, hè? De leugen is tijdelijk. We kunnen ons druk maken om al die leugens. Het is allemaal tijdelijk. Het is vergankelijk. Straks houdt het allemaal op. Dat is het mooie. Dat is ook als we naar al die leugen om ons heen kijken. De ongerechtigheid. Het is allemaal vergankelijk. Het houdt allemaal op. En de waarheid die staat en die blijft staan. Dus waar zouden we ons mee bezighouden? Nou, spreek waarheid en ieder met zijn naaste. Dus daarom komen we ook bij elkaar natuurlijk om ons om elkaar op het woord van God te wijzen. En wat hij naar voren brengt. En dat is vast en dat verandert niet. Doe daarom de leugen weg, spreek waarheid, ieder met zijn naaste, want wij zijn leden van elkaar. Zijn jullie boos? Zegt Paulus niet, dat mag niet, je mag niet boos zijn. Nee, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over jullie. Irritatie staat er dan. Toren, zegt de MBG. Dat las ik ergens. Ontstemming, geloof ik. Ja, ontstemming of ergernis las ik nog ergens. Maar het idee is duidelijk. Als je boos bent, laat dan de zon niet ondergaan over die boosheid. Geef die boosheid. Boosheid, toren, zou doelmatig zijn. En ook een doel hebben en dus kortstondig ook zijn. Zodra het doel gediend heeft, is het ook klaar. Dat is Paulus heeft hier eigenlijk over goede boosheid, om het zo te zeggen, rechte boosheid en slechte boosheid. Ja, hoe zeg ik dat? Zijn jullie boos? Zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over jullie toorn of irritatie. Geef de verdachtmaker, de diabolos, de duivel, geen plaats. Wanneer je boos blijft, geef je de duivel dus plaats. Dat is wat hier staat, hè, indirect. En dan te bedenken dat wat men in het christendom leert, is dat God altijd boos blijft, torend, op het grootste deel van zijn schepsel. Nou, dan weet je waar dat vandaan komt, toch? Dat komt van de diabolos, van de duivel. Dat is een duivelse leer. Dat heeft hij ook verzonnen. Dat kan niet anders, want God denkt heel anders in ieder geval. Jullie kennen dat spreekwoord, of is het een gezegde, weet ik veel. Of boos zijn is menselijk, boos blijven is duivels, zoiets. Of kwaad zijn is menselijk, kwaad blijven is duivels. Boosheid, toorn, het heeft een doel. Hè? Ik bedoel, ik heb het ook wel eens namelijk naar mijn kinderen toe. Niet te hard zeggen. Maar het heeft altijd een doel. En als het doel bereikt is, dan is het ook klaar. En je zou zeker niet je ogen sluiten en gaan slapen in boosheid. Dat is wat hier wordt gezegd. Want we zouden in vrede en rust onze ogen sluiten. En van God lezen we ook dat hij torent. Maar het is altijd kort. Wel, het kan kort en krachtig zijn. En dat is het ook. Ik bedoel, als je het boek Openbaring leest. Dat gaat over de schalen van toorn en dergelijke. Maar het is allemaal kort. Zo kort mogelijk in ieder geval. Totdat het doel bereikt is. En dan houdt het ook op. En als God nu ons dit zo voor zou houden, zou hij het dan anders doen? Dus hij onderwijst ons dit via de apostel Paulus. Dat wij de zon niet onder zouden laten gaan over zijn toorn. Maar zelf laat hij wel het grootste deel van zijn schepsel branden in de hel. Ja, het is een krankzinnig idee. Een duivels idee is het. Dus ook krankzinnig. Ja. Nou goed, daar heb ik wel genoeg over gezegd, denk ik. Hier ook weer. Laat wie steelt niet meer stelen. Je mag niet stelen. Maar Paulus zegt meteen, maar laat hem liever zwoegen om met zijn handen het goede werk te werken. Opdat hij iets zal hebben om mee te geven aan wie het nodig heeft. Dus niet stelen van een ander, maar geven aan een ander. Paulus geeft meteen het alternatief. Het is, het is zaliger, gelukkiger te geven dan te nemen. Maar de NBG zegt hier mededelen. Dus niet stelen, maar meedelen. Niet stelen, maar delen. Dat rijmt mooi natuurlijk. Wij zouden niet stelen, maar delen. Ja, ja. En dat is wat, dus Paulus zegt niet, je mag niet liegen, je mag niet stelen. Hij zegt gewoon, dat gedrag past niet. En hij geeft meteen erbij aan wat het gedrag is dat wel passend is. Dan heb je een alternatief. En als je gericht bent op delen, ja, dan komt het niet meer in je hoofd op om te stelen. Ik zeg niet dat jullie nu je portemonnee moeten gaan trekken en dat hieruit. Maar het gaat ook om gewoon om de waarheid delen bijvoorbeeld. Hè? Dat zijn woord delen. Daar gaat het natuurlijk in de eerste plaats over. Dat zouden we met elkaar delen. En alles wat erbij hoort, dat gaat dan echt automatisch. Laat wie stilt niet meer stelen, maar laat hem liever zwoegen. Ja, arbeiden om met zijn handen het goede werk te werken. Omdat hij iets zal hebben om mee te geven aan wie het nodig heeft. Hoe simpel stelt Paulus deze dingen ook voor, hè? Geen moeilijke behandelingen, geen moeilijke therapieën, maar gewoon het een afleggen, het ander aantrekken. Zo geweldig, zo laconiek ook. Ik denk van ja, wat kan het moeilijk gemaakt worden allemaal. Hè? Dus, alle leugenaars, agressieven en dieven, ook dat rijmt. Dit is het devies van de apostel Paulus. dit is wat Christus ons bekend maakt via Paulus. Nou ja, gewoon de andere jas aantrekken dus. En ook die dingen gaan allemaal over gerichtheid op jezelf. Hè? Als je stil vindt dat je niet genoeg hebt. Als je liegt, dan wil je daar zelf beter van worden. Maar wanneer je gericht bent op hem, dan gaan al die dingen veranderen. Want wij zijn elkaars leden, dus wanneer we gericht zijn op hem, zijn we automatisch ook gericht op elkaar. Nou, ik vind het echt geweldig hoe Paulus het gewoon naar voren brengt. Dat, laat geen... ook weer. Ja, je mag geen rotte praat doen, bedorven woord. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan. Maar spreek indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw. Dus weer niet van, ja, dat mag je niet zeggen. En, nee, laat dat woord niet uit je mond uitgaan. Maar dit is het alternatief. Spreek indien er een goed woord is voor benodigde opbouw. Opdat het genade zal geven aan wie het hoort. Weer dat contrast, hè? Bedorven woord en opbouw en genade. Genade, woord van genade, dat is wat opbouwt. Bedorven woord kan van alles zijn natuurlijk, maar het is elke keer het contrast. Hè? De oude mens die ontneemt, de nieuwe mens die geeft. De oude mens is leeg, de nieuwe mens die heeft zoveel die kan delen. En dat oude bedroeft en dat deprimeert en de nieuwe maakt blij. Want dat is wat genade is, datgene wat blij maakt. Hè? Dat heeft met vreugde te maken, met gunst, genade, dank, dankbaarheid. Het zit allemaal in dat woord van genade. Genade is dat wat blij maakt. Ja, en als je blij bent, dan dank je. Dan ga je zelf danken. Dus al die contrasten. Hè? Het oude is ook wat angst. Angst zaaien, paniek. En de nieuwe mens spreekt van Gods liefde. En in de liefde is er geen plaats voor vrees. Hoe zegt de schrift dat? De liefde drijft de vrees uit of zo? Ja. Ja. Dus wanneer je die angst voelt en die paniek voelt, vul je met zijn liefde. Wanneer je gevuld wordt met zijn liefde, met zijn woord, dan al die angst dat drijft vanzelf uit. Dan ga je de dingen in het juiste perspectief zien. En weet je, hij is er, hij zorgt en hij geeft. Ja, nou, nog één. Het oude breekt af. Het nieuwe bouwt op. Het is tot opbouw. Ja, hoe vaak is dat spreek ik even uit eigen ervaring, maar als je bij elkaar komt en je deelt met elkaar het woord van God, en dan voel en merk je ook, ja, ik ben verjongd, ik ben dat woord, mijn denken is vernieuwd, ik word van dag tot dag vernieuwd en verjongd en opgebouwd. En, je bent blij. Ja, dat is wat zijn woord doet. En het mooie is, hoe groter het contrast, hoe groter de al die paniek en leugen om ons heen, hoe groter het contrast wordt met dat woord van God. En hoe meer zijn woord ook bewijst hoe vast het is. En hoe groter en zichtbaarder de waarde ervan wordt. En wij zouden wandelen waardig aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Maar als alles om je heen wegvalt en de leugen regeert en de ongerechtigheid neemt toe, dan dat wat wel recht is en dat wel waarheid is, ja, dat contrast wordt steeds groter en mooier en heerlijker. En als alles maar op en neer gaat en heen en weer geslingerd wordt, zoals eerder in het hoofdstuk, dan ga je ook steeds meer zien van, ja, dit is echt vaste grond. Dit is de rots waarop we staan. Dit is het en al het andere, ja, so be it. We staan op die rots en we kijken om ons heen en we kunnen daar wel bedroefd om worden. En dat is ook normaal, dat je niet prettig vindt wat je om je heen ziet gebeuren. Maar ook dat leggen we eens in zijn handen en ook daarop in vertrouwen op hem, dat hij het allemaal goed gaat maken. Laat geen enkel bedorven woord uit jullie mond uitgaan, maar spreek indien er een goed woord is voor de benodigde opbouw, opdat het genade zal geven aan wie het hoort. En maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, waarmee jullie verzegeld worden tot de dag van de verlossing. Ja, ik maak het hoofdstuk nog even af. Ik zal proberen een beetje tempo te maken, want ik zie dat ik het uur nader. Maar wij hebben Gods Geest ontvangen. Dat zei Paulus al in, ga ik even naar terug, een interne verwijzing in de Efezebrief. In hem zijn ook jullie. We zijn in hem, in Christus. Nou, dat mag ons niet ontgaan zijn als we in hoofdstuk 4 zijn inmiddels. Maar in hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen. Wat is dat woord van de waarheid? Het goede bericht. Het evangelie van jullie redding. Het is de waarheid dat wij gered zijn. En zij hebben dat gehoord toen ze zich daar nog niet van bewust waren. Zij horen het woord van hun redding. In hem zijn ook jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding. Dat hadden zij gehoord en dat geloofden zij. God is de redder van alle mensen en dat geloofden zij. En dus in hem worden ook jullie die geloven verzegeld als een waarmerk en een garantie. Nou, daar hebben we het toen over gehad. Met de Heilige Geest van de belofte. Beloofde Heilige Geest. Die een onderpand is. Ook weer een garantie, een waarmerk, een onderpand van ons lotbezit, van onze erfenis, tot verlossing van het verworvene, tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, laat ik daar verder niet op ingaan nu, maar wij zijn dus verzegeld met die Heilige Geest van de belofte. En Paulus zegt hier, maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, maar die geest is zijn leven in ons. Hij heeft ons zijn geest gegeven, zijn leven, de geest van God, de geest van Christus. In Romeinen 8 worden volgens mij wel 5, 6 synoniemen daarvan achter elkaar genoemd. Maar wij zouden die geest niet bedroeven. Dat is ook weer zo'n schriftplaats waar men vaak mee aan de haal is gegaan. In 1 Thessalonicenzen 5 wordt gezegd, blus of doof de geest niet uit. Maar die geest is dat leven in ons, waarbij en wij zijn verzegeld met die Heilige Geest van de belofte. En als we de Heilige Geest bedroeven, betekent gewoon dat, nou gewoon, betekent dat wij dat leven wat wij hebben ontvangen niet leven in de praktijk. Of dat wij niet wandelen waardig aan de roeping waarmee wij geroepen zijn. Want dat is datgene waarvan de geest ons ook op de hoogte brengt. En wanneer wij die Heilige Geest bedroeven of uitblussen of uitdoven, ja, dan leven wij in de praktijk niet uit wat wij ontvangen hebben. Nou, dat is, als je het mij vraagt, het bedroeven of uitblussen of uitdoven van die geest. Maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, waarmee jullie verzegeld worden tot de dag van de verlossing. Ja, dat bedroeven is natuurlijk, bedroeven staat tegenover blijdschap. Hè? Dat is ook wanneer je je blijdschap laat uitdoven. En hij geeft, de vorige vers, hij geeft genade, woord tot opbouw, leef daaruit. Maak de Heilige Geest van God niet bedroefd, waarmee jullie verzegeld worden tot de dag van de verlossing. Niet leven als de oude, maar als de nieuwe mens. He? Juist niet die oude jas er aantrekken, maar de nieuwe. Ja, tot de dag van de verlossing of de bevrijding. Maar ja, we weten allemaal waar dat over gaat, toch? Totdat hij ons haalt en wij verenigd worden met ons hoofd. Tot aan de wegrukking, laat ik het zo maar zeggen. Laat alle bitterheid en woede en boosheid en luidkeels roepen en lastering, blasfemia, van jullie worden weggenomen. Bitterheid, woede, boosheid, luidkeels roepen, lastering. Laat van jullie worden weggenomen samen met alle kwaadaardigheid. Het zijn er 6, getal van de mensen. Laat zij weggenomen worden. Dit is een passieve vorm. Laat dat weggenomen worden. Niet, doe dat niet, dat mag je niet doen. Nee, laat het weggenomen worden. Nou, hoe dan? Nou, lees ik gewoon verder. Word naar elkaar vriendelijk, innerlijk welwillend. En ga genadig met elkaar om, zoals ook God in Christus genadig met jullie omgaat. Dit is dus weer contrast tussen oude, vers 31, en nieuwe mens, vers 32. Ja, ik ga niet stuk voor stuk op die woorden in, maar bitter, hè? Dus als je verbitterd bent. Bitter heeft ook met zuur te maken. Een weinig zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Dat heeft met valse leer te maken, maar ook natuurlijk met leugen. Nou ja, valse leer is leugen. Nou ja, allerlei... Maar bitter, dat is wat bederft. Hè? Het bederft de relaties, het bederft de sfeer. En ja, laat dat weggenomen worden. Met al die kwaadaardigheid. Lastering. Laat alle bitterheid, woede, boosheid, luidruchtig roepen en lastering van. Laat dat weggenomen worden samen met alle kwaadaardigheid. En word naar elkaar vriendelijk. Innerlijk welwillend. Ja, dit woord. Word naar elkaar... Hier staat een thema, als je hier een S zet, gebruiksvriendelijk. Het heeft met gebruik te maken, dit woord. Word naar elkaar gebruiksvriendelijk. Wij hebben allemaal een, hoe heet zoiets? Een bijsluiter, een gebruiksaanwijzing, die zocht ik. En ja, dat... Kijk, jullie hebben allemaal een andere gebruiksaanwijzing dan ik. En dat is voor mij lastig. Ja, want ja, want ik ben de enige die normaal is, want de rest wijkt allemaal af. En, maar ja, dat is vanuit jullie eigen perspectief is dat ook zo. Hè, de rest wijkt allemaal af, dus die ander die heeft een gebruiksaanwijzing. En wij zouden naar elkaar toe, zouden we gebruiksvriendelijk zijn of geschikt. Je ook schikken in... In die ander die soms een beetje lastig is. Of soms heel lastig. Nee, ik probeer iedereen maar een beetje aan te kijken. Want, maar bij de een heb ik daar wat meer ervaring mee dan bij de ander. Leon. Maar ja, dat was vroeger. Hè. Toen waren we allemaal nog oude mensen. Nee, maar gelukkig kunnen we allemaal om lachen. Maar dit is natuurlijk wel een beetje... Dit is natuurlijk wel waar. Wanneer we elkaar naar het vlees zien, dan zien we verschillen. Maar in hem zijn we één. Nou, daar ging het hoofdstuk al over. Gebruiksvriendelijk. Word naar elkaar geschikt. Gebruiksvriendelijk. Mild. Ja, dat heeft daar ook wel mee te maken. Innerlijk welwillend. Hè, dus innerlijk... Innerlijk wel goedwillend. Hè? Welwillend is goedwillend. Ja, dan moet je soms wat toegeeflijk zijn. En, ja. Innerlijk welwillend. En dan... Ja, zegt Paulus, ga genadig met elkaar om. Daar valt hij eigenlijk alles in samen natuurlijk. Ga genadig met elkaar om. En hoezo dan nou, zoals ook God in Christus genadig met jullie omgaat. Hij geeft ons genade. Hij... Hoe zegt het? Dat is een lied, geloof ik, hè? Hij overlaat ons... Zeker een psalm, dat ik hem nu... Dag aan dag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn dierenbrugunst bewijzen of zo. Is dat... Met zijn gunst bewijzen. Nou, met zijn genade dus. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn genade. Nou, dan kunnen wij maar één ding doen. Navolgers zijn van hem, is dat niet wat 5 vers 1 zegt? Zij dan navolgers van God als geliefde kinderen. Ja, dat is 5 vers 1, dus daar gaan we volgende keer mee verder. Maar wij zouden hem daarin volgen. Hij geeft ons genade, wij geven de ander genade. En niet, zoals de NBG en ook de Statenvertaling zegt, elkaar vergevend zoals ook God in Christus uw vergeving schenkt. Dit gaat veel verder. Genade, daar hadden we het net over. Dat is elkaar blij maken. Elkaar wijzen op de waarheid. En op wat vreugde geeft. En wat opbouwt. Daar gaat het over. Word naar elkaar vriendelijk. Innerlijk welwillend. En ga genadig met elkaar om. Zoals ook God in Christus genadig met jullie omgaat. Nou, daar gaan we... Hier pakken we volgende keer de draad op. Want zoals... Ja, ik zeg net dat is 5 vers 1. Maar als ik zeg dat in het vervolg staat... Wordt mijn navolgers. Ja, dan haakt het natuurlijk meteen aan op wat hier geschreven staat. Dus die hoofdstukindeling. Daar moet je niet al te veel van aantrekken. Dus dat gaan we volgende keer dus ook niet doen. En we gaan gewoon verder de volgende keer, volgende week. En ik dacht dat ik nog een afsluiter had. Die had ik, ja. Dit is dat hoofdstuk waar staat: blus de geest niet uit. Verheug je altijd. Dat zegt Paulus ook in... Paulus geeft hier allemaal aansporingen. Ik heb er een drietal uitgehaald. Het zijn er veel meer. Maar verheug je, verblijd je altijd. Zoals hij ook in de Filippense brief zegt. In Filippense 4. En daar zegt hij zelfs nog een keer, zeg ik, verheug je altijd. Nou, we weten nu toch waar we ons in kunnen verheugen. In zijn genade, woord van opbouw, de nieuwe mens. Ja, samenvat, in hem, in Christus. Verheug je altijd, bid onderbroken. En niet handjes samen, ogen dicht als je straks op de fiets zit of achter het stuur. Maar een houding, hè, van... ja, wat men een biddende houding noemt. Dit woord bidden... dat woord bidden wat hier gebruikt wordt, dat gaat echt over gerichtheid.
Heb ik...
Ja, het van hem verwachten. Je gerichtheid goed hebben. Dat is ook de woordopbouwer van dit Griekse woord. Wanneer je het van hem verwacht, je gerichtheid goed hebt, dan bid je onderbroken. Ononderbroken, sorry. Dank in alles. Er is altijd reden om te danken. Want dat is ook Filippenzen 4. Want de Heer is, verheug je altijd... Want de Heer is nabij en Hij zorgt voor je. Ja, dat is allemaal Filippenzen 4. Dank in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus voor jullie. En in Efeze 5 gaat Paulus ook nog zeggen, dankt voor alles zelfs. Dus, maar daar komen we nog op, een volgende keer. Maar ja, we hebben zoveel om Hem voor te danken. En we danken Hem dat Hij onze God is. En ook weer dat we deze ochtend zo bij elkaar konden komen en... ons zo mochten richten op zijn woord wat hij ons bekend maakt. Amen, zeg ik. Amen.